NPO Radio 1.
De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man gearresteerd die had gedreigd met een bomaanslag. Vertrekhal 3 was een half uur ontruimd. Tientallen mensen moesten naar buiten. Bronnen melden aan de NOS dat het een verwarde man was. Het dodental in de ingestorte flat in Magnitogorsk in Rusland is gestegen naar 7. In de loop van de dag zijn 3 doden ontdekt, maar die kunnen nog niet worden geborgen. Meer dan 30 mensen worden vermist. Een Turks tv-station heeft beelden uitgezonden van koffers waarin de vermoorde journalist Khashoggi zou zijn vervoerd. De bewakingsbeelden zijn gemaakt in Istanbul bij de ambtswoning van de Saoedische consul-generaal. En de democratische senator Elizabeth Warren heeft zich als eerste serieuze kandidaat gemeld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. De 69-jarige Warren is een invloedrijk politicus uit de linkervleugel van de Democratische Partij.
NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio met Stefan Sanders.
Blinde ambitie. Een heel persoonlijk verhaal over een dementerende grootmoeder en waarom 2018 het jaar van het gelijkspel is, van de 0-0. We gaan het vanavond allemaal over hebben op deze oudejaarsavond. Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen, een klein breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten welk nieuws in hun hoofd is blijven rondzingen. En vanavond gaan we luisteren naar de columns, verhalen en observaties van documentairemaker Emma Lestrie, filmjournalist Gaby Keizer en theatermaker en schrijver Johan Frits. We kijken terug op het afgelopen jaar en we kijken ook vooruit. Want dat doe je nou eenmaal op deze dag, deze avond. Ze studeerde woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen. Ik ben echt jaloers op woordkunst, zo mooi. En werkt als autonoom storyteller, Emma Lestrie. Ze schrijft, filmt, presenteert en dit jaar verscheen haar documentaire Mijn Land, Migron. Maar over die film wil je het vanavond niet hebben.
Nee, een klein beetje maar.
Maar waarom liever niet?
Nou, het was eigenlijk kerst en ik had een column bedacht in mijn hoofd van ja, ik wil het wel over mijn land Migron hebben, over het slavernijverleden, over het activisme vandaag de dag.
Dat betekent Migron, mijn land, ja.
Ja, en maar toen was het kerst, bezinning, familie en toen dacht ik, hey, oma is er weer niet bij. Maar oma is er nog wel altijd. En toen keek ik terug afgelopen jaar en toen dacht ik, oei, van die 365 dagen ben ik 364 dagen niet bij mijn oma geweest. En dat vond ik eigenlijk wel het pijnlijkste van dit jaar.
En daar gaan we het duidelijk over hebben. Hij is schrijver, theatermaker en columnist voor het Parool, Johan Frits. Dit jaar stond hij onder meer in het theater met zijn voorstelling De Zachtmoedige Radicaal en verscheen zijn tweede roman Onder de Paramariboom. En voor vanavond heb je je door de nieuwsarchieven van het afgelopen jaar geploegd, begrijp ik.
Dat klopt.
Johan, ja. En wat heb je gevonden dan?
Nou, mijn hele gevoel aan het einde van het jaar is natuurlijk ook een soort bezinning op wat is het dan voor jaar geweest. Of tenminste, dat heb ik dan zelf altijd, omdat ik daar dan ook vaak over schrijf of cabaret over maak. En dat ik het eigenlijk een heel moeilijk jaar vond om greep op te krijgen. Dat ik het gevoel had dat de jaren hiervoor eigenlijk zulke radicale dingen gebeurden dat de grond onder je voeten verschoof. En nu vond ik het eigenlijk dat ik, ja, er zijn ook eigenlijk weer een aantal dingen die hoopvol zijn, een aantal dingen die ontwrichtend zijn. En het voelt een beetje als het jaar van een nulstand, inderdaad, had
vandaar
ik dus bedacht. Het woord nulstand kwam bij mij op.
0-0.
De stand op het beginpunt.
Daar gaan we het dadelijk over hebben.
Leuk.
Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van de film. Gaby Keizer. Gaby, over welke film wil je het vanavond?
Ik zag de nieuwe film van de Griekse filmmaker Yorgos Lanthimos. Die kennen we van Dogtooth en The Lobster.
Ik ken hem helemaal niet hoor, maar jij kent hem.
Ja. Jazeker, hij is een van mijn favoriete filmers van dit moment. En zijn nieuwe film heet The Favourite. Speelt zich af in de Britse hofhouding begin van de 18e eeuw. Tijd van koningin Anne, Queen Anne en Stuart. En het thema van de film is ambitie. En nou ja, dat maak ik ervan. En dat doet me denken, hoe werkt ambitie nou precies? En vooral de relatie met de moraliteit.
Dan maak je aan het einde van het jaar volgens mij altijd een lijstje van beste films. Stond deze hoog?
Hij staat op nummer 4.
4, dus er zijn nog 3 betere.
Er zijn 3 betere, maar niet veel betere, zou ik maar zeggen.
Ga je gang.
Ja, blinde ambitie. Wat is dat nou precies? Misschien zoiets als vechten om de top te bereiken, zonder enig besef van de ravage die je onderweg aanricht. Maar het kan ook betekenen, om grote dingen te bereiken, moet je juist blind houden voor wat er allemaal om je heen gebeurt. Dat is het dilemma van ambitie. Hou je je blind voor de gevolgen van je streven, benadeel je anderen. Besteed je wel aandacht aan de repercussies van je ambitie, bereik je nooit je doel. Ik moest aan ambitie denken toen ik Lanthimos' The Favourite zag, waarin twee vrouwen elkaar bevechten om de gunsten van de derde. En vlak daarna las ik Bas Heijnes artikel in de NRC over de moraliteit van topbestuurders. Bijvoorbeeld ex-politicus en eurocommissaris Nelly Kroes. Heijnen vroeg zich af hoe Kroes een hemelsnaam adviesraadslid kon zijn van een vastgoedproject van een Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En te meer in het licht natuurlijk van de brute moord op de journalist Jamal Khashoggi in een Saoedische consulaat in Istanbul. Als je dit zo leest, het artikel van Heijnen, dan denk je, deze mevrouw Kroes zou, wat blinde ambitie betreft, zo passen in de hofhouding van Anna Stuart, die van 1702 tot 1707 koningin van Groot-Brittannië was.
The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, and ugly.
No one but me would dare, and I did not.
She's been stalked by tragedy.
Everyone leaves me. Dies.
Ja, daar horen we Queen Anne. In The Favourite heeft zij zelf geen ambitie, behalve om kinderen te krijgen. En dat lukt niet en dat is behoorlijk tragisch. 17 keer heeft ze al een miskraam gehad. En als troost heeft ze 17 konijntjes rondrennen in de binnenkamers waar ze de staatszaken regelt. Een oorlog tegen Frankrijk bijvoorbeeld. Haar belangrijkste adviseur is de beeldschone Lady Sarah Churchill. En die heeft ambitie te over. Om de gunst van de koningin te vinden, duikt ze in bed met haar majesteit. Niet om liefde of seks, want deze Queen Anne is een lelijke, knettergekke vrouw met allerlei kwalen. Haar benen moeten bijvoorbeeld constant worden gemasseerd vanwege de jicht. Seks met de koningin is voor Lady Sarah slechts een middel om macht te verkrijgen en te behouden. Zo op het oog heeft Lady Sarah een nobel doel. Door haar invloed bij de koningin, en het verhaal is waar gebeurd, zorgt ze ervoor dat Anne verstandige beslissingen neemt over de oorlog in Frankrijk, waar Sarah's echtgenoot, de hertog van Marlborough, de leiding heeft over de Britse soldaten. Maar dan verschijnt het nichtje van Lady Sarah, de jonge Abigail, op het toneel. En ook zij barst van de ambitie. Aanvankelijk is dat uit nood geboren. Haar vader is het familiefortuin kwijtgeraakt. En om zichzelf op te trekken uit de modder, begeeft ze zich naar het hof. En via Anne krijgt ze dan een baantje in de keuken. Tijdelijk, want Abigail richt haar pijlen veel hoger. Binnen de kortste keren is Queen Anne totaal in de ban van de nieuwe sexy bediende. Eerst verzorgt Abigail de pijnlijke benen van de koningin en luistert zij geduldig naar alle zorgen. Het verdriet om de dode kindjes bijvoorbeeld. De eenzaamheid. Niemand die haar snapt. Het duurt niet lang voordat Abigail en Anne het bed met elkaar delen. En er is dus een nieuwe gunsteling, een nieuwe favorite. Een nieuwe lady of the bedchamber. De woede van Lady Sarah over deze ontwikkelingen is zinloos. Daarmee haalt ze alleen zich de toorn van Anne op de hals en wordt ze verbannen uit de hofhouding om nooit meer terug te keren. En dat is interessant, want wat is nu het verschil tussen de ambitie van Abigail en die van Lady Sarah? Beide willen eigenlijk dezelfde, status en macht. Maar Lady Sarah wil wel iets meer. Ze draagt ook de nationale belangen op het hart. Zie de oorlog tegen de Fransen. Ze gebruikt haar invloed om de politieke besluitvorming zo te laten verlopen dat die de strijdende Britse soldaten ten voordeel strekt. Abigail daarentegen streeft naar niets behalve het eigen belang. En dit maakt haar blind voor de gevolgen van haar ambitie. The Favourite laat eigenlijk zien dat een elite niet zonder ambitie kan. Maar hoe rijm je dat dan met moreel integer gedrag? Ik denk dat onze politici zichzelf die vraag iedere dag stellen. Bewust of onbewust. Soms proberen ze hun blinde ambitie goed te praten. Zoals Nelly Kroes, die toen ze gevraagd werd naar haar dubieuze connectie met dat brute Saoedische regime, zegt dat ze die als een kans ziet met de kroonprins te hebben over mijn standpunten over bijvoorbeeld de vrijheid van de meningsuiting. Nou, Bas Heijnen gelooft er niks van en ik ook niet. Hij noemt dat schijnprogressiviteit. En hij schrijft: wie voor de bühne laat zien dat hij het hart op de goede plek heeft, dat zijn bedrijf zich inzet voor een betere wereld, kan achter de schermen gewoon zijn eigen slechte gang blijven gaan. Als we dit op Nelly van toepassing maken, dan blijkt dat zij dus een Abigail en Sarah, twee perfecte geestgenoten heeft. Ambitie is iets wat achter de schermen gebeurt. Een slim spelletje. Maar zodra het daglicht komt, blijkt dat ambitie en moreel integer handelen niet samengaan. En als je cynisch wilt zijn, kun je zeggen: maar ambitie is per definitie blind. Je ziet niet eens de negatieve gevolgen van je daden. Je bent dan succesvol, zoals Nelly en Abigail. Maar Lady Sarah daarentegen, in de film, laat wel morele verantwoordelijkheid zien. En dat nekt haar.
Gabi Keizer, dankjewel. Je zegt, mensen zijn blind voor de gevolgen van hun ambitie. En misschien moet je dat ook wel zijn, hè? Dat is het dilemma wat je voorlegt. Ja. Nou, kijk maar meteen even ook naar jouzelf. Je bent een erkend filmjournalist, veel gevraagd, veel schrijf je in de groene. Hoe blind ben jij in je ambitie als filmcriticus?
Ja, precies. Dat heb ik me echt afgevraagd. Ik denk dat ik niet blind ben. Ik weet niet of ik zo ambitieus ben.
Ik weet het ook niet. Sowieso. Het is echt een vraag, hè?
Ja. Nee, ik verwijt mezelf dat ik vaak te weinig ambitieus ben. Dus ik zie ambitie ook niet als iets slechts. Je kan ook zeggen, als je te weinig ambitie hebt, dan is het ook niet goed. Dan ben je ook niet helemaal goed bezig. Je moet om verder te komen. Ik vond het ook mooi om aan het begin van het nieuwe jaar eigenlijk na te denken over deze vraag. Hoe kom je nou eigenlijk verder in het leven?
We zijn er nog niet. Hè? Het is nog steeds oudejaarsnacht. Dus we hebben avond. Ja. Dus we moeten nog heel ver.
Dat is waar.
Mag ik iets vragen? Ja, is jouw rol als filmjournalist eigenlijk veranderd? Ik heb af en toe het idee, ik was laatst toevallig op het afscheid van Hans Berenkamp, die natuurlijk ook van het NRC, laatste jaren vooral televisie, maar ook heel lang filmjournalist is geweest. En als ik dan hoor over die gouden jaren, waarin gewoon, ja, jullie gingen dan in een perszaaltje en dan werd een film vertoond. En dan was het echt maken of kraken. Terwijl we nu allemaal op onze Netflix heel veel series zitten te kijken. Is de magie van cinema gedevalueerd en daarmee ook de rol van de filmcriticus? Voelt dat soms zo?
Nou, dat is goed dat je dat noemt, want dat is misschien waar die ambitie in ligt. Ik vind wel dat de gouden jaren van Hans Berenkamp, dat koester ik.
Hans Berenkamp en, van het Handelsblad. Ja.
Van NRC Handelsblad. En nou, dat koester ik, die gouden jaren. Want ze liggen echt inderdaad ver achter ons. Dus wat ambitie betreft wil ik graag dat mijn vak, filmcriticus, als filmcriticus, dat moet weer de diepte in, als het ware. Dus daar ligt mijn ambitie.
Dus juist naarmate er meer vluchtigheid in, is meer de diepte in.
En wat dat betreft wil ik heel graag over dat laten ontwikkelen ten koste van alle filmcritici die vluchtige online recensies schrijven. Ja, precies. Dus als die weg zijn, dan vind ik dat niet erg. Dus in die zin is mijn ambitie om...
Dat zij weggaan.
Dat zij weggaan, precies. In die zin ben ik helemaal blind, inderdaad. Dus dat is dan niet moreel integer. Dus
ik heb nog één minuut. Dus nog even dat stuk van Bas Heijnen in het Handelsblad. Ging over het zakenleven, Unilever. En ook heel veel kritiek op Kroes, op mevrouw Kroes. Maar is het ook niet heel makkelijk als columnist om daar enorm veel kritiek op te hebben op de elite uit het zakenleven? Terwijl je ook kan zeggen, misschien hoort hij wel bij de elite van de columnisten. Hoor jij bij de elite van de filmcritici? Ik bedoel, het is een heerlijke aanval.
Precies, maar ik vind het wel belangrijk dat iemand de moral high ground neemt. Dat iemand het belang van moraliteit, zeker in deze tijd, belicht. En dat je dan daar gevolgen uit trekken. Dat het is belangrijk om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook die moraliteit die volgens mij daarbij moet horen mee te nemen.
En dat probeer jij ook te doen in het nieuwe jaar. Is dat een goed voornemen?
Dat wil ik heel graag doen, ja. Dus één, meer ambitieus zijn. En ook die moraliteit een beetje. Dus die online filmcritici mogen wel blijven, maar niet te veel.
We gaan naar muziek. We gaan luisteren naar een nummer dat jij zelf hebt uitgekozen. Dus Gavi, vertel, wat gaan we horen?
Ja, het is Elton John. Skyline. Precies de titel ben ik nu even kwijt. Maar
zal ik het toefluisteren?
Graag.
Pigeon.
Skyline Pigeon. Pigeon. Wat zo mooi is, je hoort de klavensymbool. En dat is uit de tijd van de film.
Ja.
Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees and mountains. Flowers and forest fountains. Just let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open up this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming out the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you've left so very far behind.
En we horen een orgel en we horen een klavcymbal. Dat was Elton John met het nummer Skyline Pigeon. En dat nummer komt weer uit die film The Favourite, waar filmjournalist Gavi Keizer het net over had. Ik kijk nu naar Emma Le Swy. Want jij wilt het hebben, dat heb je net al verteld, over iets heel persoonlijks. Niet over racisme, niet over alles wat hier in Nederland heeft gespeeld. Daarom en daaromheen. Maar je wilt het hebben over je grootmoeder. Vertel.
Lang zal ze leven, heet het stuk. Ik druk op de rode knop van de besloten afdeling. Die geur. In een hoekje van de gemeenschappelijke ruimte zit mijn oma. Dag oma. Met grote blauwe ogen kijkt ze op. Ik zie in haar blik dat ze niet weet dat ze mijn oma is. Dat weet ze al lang niet meer. Dag ma, zegt mijn vader op kinderlijke toon. Ze kijkt weer naar beneden. Haar rit staat open. Ze friemelt aan de veiligheidsriem van de rolstoel. Zullen we lekker even naar buiten gaan, ma? Probeert mijn vader. Hij wacht niet op het antwoord. Hij maakt de remmen los en rijdt mijn oma achteruit. Door haar voeten tegen de grond te drukken, probeert ze zich te verzetten. Maar vader, net zo koppig als zijn moeder, rijdt door en oma moet zich gewonnen geven. We rijden door de lange gang, weg van radionostalgie, de nepbloemen in de hoek en de witte koffiekopjes. O meneer, roept een medewerker ons achterna, als er bij de deur een mevrouw staat die naar buiten wilt, laat haar dan maar en roep ons, dat voorkomt blauwe plekken. Ze glimlacht. Aan het eind van de gang staat inderdaad een mevrouw op de knopjes te drukken. De code is de dag van vandaag, maar weet de mevrouw veel? Het lijkt alsof de mevrouw zich betrapt voelt als ze ons ziet en schuifelt snel weg achter haar rollator, langs de piano die op slot zit. We gaan de deuren door die beplakt zijn met bosbehang, alsof we een andere wereld zullen betreden. Wil je een ijsje, ma? Vraagt mijn vader beneden. Oma kijkt opnieuw op met die felle blauwe ogen. Oma wil graag een bakje ijs, besluit mijn vader hardop. Ik zoek tevergeefs een Magnum Almond. Een raketje dan maar. Ja, de raketjes zijn niet aan te slepen, hè? Zegt mijn vader voor vertier. Ja, die hitte, hè? Reageer ik. Mijn vader laat de rolstoel los om te betalen en ik ben druk met mijn raketje. We vergeten oma. Oma pakt haar kans schoon en rijdt weg als schuifelend over de vloer, met haar handen aan de wielen. Wat een kracht, denk ik al starend naar mijn oma, likkend aan mijn raketje. Nee, maar, roept mijn vader, we gaan deze kant op. Mijn vader sprint haar achterna, rijdt haar weer achteruit, vooruit, die kant op. Wil je een hapje ijs, ma? Mijn vader houdt een lepeltje met roomijs bij de bijna tandenloze mond van mijn oma. Haar twee ondertandjes doen me denken aan de baby die ik de dag daarvoor zag. Het is al lang geleden dat oma haar kunstgebit door de wc spoelde. Daarvoor was ze erop gaan zitten en nu is het klaar. Met haar tong vangt ze het beetje roomijs op. Mijn vader en ik gaan op in een gesprek over broodfonds, ZZP'en, onbetaalbare huizen, de leven. Weer vergeten we oma. Misschien kan je een beetje met oma proberen te communiceren, zegt mijn vader. Maar wat moet ik dan zeggen? Nou, praat over het weer of zo. Ik staar mijn oma aan, die nog meer friemelt aan haar veiligheidsriem dan voorheen. Hopelijk gaat het morgen regenen, hè, oma? Stilte. Wilt u nog een hapje, oma? Nee, zegt ze fel. Het roomijs smelt weg. Als we naar binnen willen, staat er bij de hoofdingang een haag van medewerkers met hun handen in elkaar en hun hoofd iets naar beneden. Een duidelijke routine. We botsen bijna op de doodskist met daarachter een handjevol familieleden. Ik betrap mezelf erop dat ik omkijk om te zien hoe erg ze zijn aangedaan. Mijn oma schreeuwt al jaren om einde, maar nooit zette ze op tijd een krabbeltje op papier. Nu vergeet ze alles, behalve dat einde. Terug op de afdeling laten we oma los. Snel schuifelt ze in de rolstoel de gang door, de kamers van andere bewoners op. Onderweg komen we mevrouw tegen met clips in, chique kleding aan en een lakleren tas op haar rollator. Daar heeft oma ruzie mee gehad, fluistert mijn vader. Voordat oma naar haar toe schuifelt, pakt mijn vader de rolstoel en wijst haar het juiste pad. Voordat we afscheid nemen, nemen we een kijkje in haar eigen kamer. Daar hangen dierenposters, een gehaakte illustratie van Venetië en geen spoor van familieleden. Waar zijn de rest van haar spullen? Dit was het, zegt mijn vader. Goh, zeg ik verbaasd, je leven in niet meer dan een tas. Handje, oma. Totaal onverwacht geeft mijn oma me een ferme hand. Oma hield nooit van slappe handjes. Krijg ik ook een handje, ma? Nee, roept mijn oma fel. Mijn vader lacht, verschil moet er wezen, en hij zet de rem op de rolstoel. Voordat we het tehuis verlaten, wil mijn vader boven nog iets laten zien. Aan de muur hangt een collage met foto's van overledenen en afbeeldingen van bloemen. Ken je deze meneer nog? Die maakte altijd muziek. En deze mevrouw? Die liep altijd rondjes. Oh, en dit was zo'n boze mevrouw. Allemaal dood. Oma heeft al zoveel mensen overleefd. Ik kijk naar mijn vader hoe hij kijkt naar de doden in de collage. De mensen die eens oma en opa waren. Een broer of een vriendin. Mijn oma is nu deze oma. De herinneringen van vroeger zijn allang begraven. 90 is oma nu, toch? Ja, ongelooflijk, hè? Nou.
Emma de Zwie, een heel persoonlijk verhaal. Ja, ik denk te horen tussen de regels door, dat vraag ik heel voorzichtig, dat het volgens jou beter was als je grootmoeder niet meer zou leven.
Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ze roept echt al heel, heel lang dat ze dood wil. Ik heb er ook al een keer een radiodocumentaire over gemaakt. En dat ging toen over beginnende, toen ze net dementie kreeg, of dat het duidelijk werd. En dan belden ze ons echt 60 keer per dag op en een hele tijd ons uitschelden. En als was zo ongelukkig. En nu nog steeds, ja, al die jaren later, schreeuwt ze nog steeds dat ze dood wil. En ja, ik zie gewoon heel erg aan mijn oma dat ze heel erg lijdt al die jaren. Ze is gewoon niet gelukkig, althans dat denk ik.
Ja, ik vind het altijd, het is jouw grootmoeder en ik ken haar helemaal niet. Maar in het algemeen kijken wij natuurlijk als gezonde mensen naar dementerende mensen. Ja. En denken dan, ja, maar als ik er zo aan toe was, dan zou ik het niet meer willen. Maar zij zijn niet zoals wij nu. Dat is toch een probleem.
Ja, nee, dat is ook zo. En het is ook natuurlijk een ander persoon geworden. Maar ook voordat ze dus al dement werd, riep ze het eigenlijk al. Maar ik denk dat ze toch niet durfde om zo'n handtekening te zetten. Maar het is een hele moeilijke discussie, hoor. Want ja, maar wat ik wel zie bij mijn oma in dat tehuis, ze is echt heel erg boos. Constant, continu. En ze maakt heel veel ruzie met de andere bewoners. En dat vind ik wel heel erg moeilijk om te zien.
Gawie Keizer had het net over blindheid. Blindheid in verband met ambitie. Maar als gezonden en als dementerende sta je eigenlijk ook blind tegenover elkaar. Er is veel blindheid bij alle tweede partijen. En wij gezonden, niet dementerende, nemen maar aan dat wij iets kunnen begrijpen van dementerende. Wat ook nog maar de vraag is.
Ja. Nee, dat is ook zo. Ja, we weten het niet.
We weten het echt niet.
Nee. Toen ik je verhaal, terwijl ik naar je verhaal luisterde, dacht ik, misschien moet je met zo'n dementerende oma op een ander niveau gaan communiceren. Het niveau van gevoel. Ja. Meer dan verstand. En dan is haar boosheid misschien een vorm van angst, zit te bedenken.
Ja. Ja, dat zou ook heel goed kunnen, hoor. En ik neem het mezelf dus eigenlijk ook heel erg kwalijk dat ik mijn oma zo weinig zie. Het stoot mij heel erg af, die omgeving waar ze in zit. En door je oma te zien die niet meer je oma is. En dat maakt het natuurlijk moeilijk. Maar inderdaad, ik had ook met een vriend van mij over, die is muzikant. Van misschien zou muziek wel helpen om toch dat ze blij wordt. Dat ze, ja,
nog even.
Dat is wel comfortabel is daar.
Ja. Nog even, Emma. Je hebt natuurlijk een gemengde achtergrond. Deels Nederlands, deels Surinaams. Ja. Dit is je Nederlandse grootmoeder.
Ja, van mijn vaders kant.
Is er een verschil in situaties van mensen die dus dementerend zijn in de Surinaamse gemeenschap of de Nederlandse gemeenschap?
Oh, dat weet ik niet. Mijn oma was niet dement.
Nee, de andere oma. De Surinaamse grootmoeder. Ja. Ja.
Dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen.
Nee, ik zal ook maar geen sweeping statement zeggen. Dat loopt nooit goed
af. Ik denk, het mens.
We gaan er even uit voor het nieuws van 9:00. Maar blijf vooral luisteren, want over een paar minuten hoor je Johan Frets. En die gaat je precies vertellen hoe hij terugkijkt op 2018.
NPO Radio 1.
Ben je trots op mij?
Waar je dacht het allemaal wel te weten, kom je bedrogen uit.
Ik kan dingen, hoor. Ik kan dingen die jij je niet voor kan stellen, dingen die jij niet weet.
Vanavond vanaf 12:00 in Nooit Meer Slapen, de literaire podcast De Kloof.
Hij was mijn beste vriend.
Elk verhaal zet je op een ander spoor.
De volgende dag belde oma, zei dat opa dood was.
Laat je verwonderen.
Kijk, soms denk ik wel eens, wat wil je nou?
En opschudden. He? Luister vanavond vanaf 12:00 in Nooit Meer Slapen naar een nieuwe episode van De Kloof. En een interview met de schrijver.
Hallo, hier Roos van Rijswijk met een verslag vanaf de barricade.
Abonneren op de podcast De Kloof kan ook via de
NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio met Stefan Sanders.
Ja, u luistert naar Brainwash Radio van Human op deze oudejaarsavond. Een verhalende nieuwsanalyse met vanavond filmjournaliste Gabi Keizer, documentairemaker Emma Lucie, die hoorde u net voor 9:00, en nu dan theatermaker Johan Frets. Johan, je zei het net al, je bent de nieuwsarchieven van het afgelopen jaar ingedoken en hebt gekeken naar beslissende momenten. En je komt uit op een soort, dat is de metafoor, een soort 0-0. Dus een nulstand, een gelijkspel. Hoe zit dat? Waarom deze metafoor voor dat jaar, voor dit jaar?
Ja, ik zit ook nu zelf te denken eigenlijk of ik nulstand of nulstand nou weer precies hetzelfde is als gelijkspel. Want een gelijkspel impliceert dat er natuurlijk toch een soort, dat het een soort wedstrijd is. Terwijl een nulstand misschien meer gaat over het feit dat je het gevoel hebt dat het een redelijk neutrale positie is waarin alles zich waarin de wereld verkeert.
Dus we moeten helemaal niet over 0-0 praten, maar gewoon over nulstand.
Ja, ik denk nulstand is misschien toch net een ander woord.
Ik ben heel blij dat je van deze voetbalmetafoor afstapt.
Heb je niks met voetbal?
Nee, dus we hebben het nu over de nulstand. Okay, dat is veel beter. We hadden het, althans, ik weet dat jij het daarover wilde hebben, ook over de midterms, de verkiezingen in Amerika van 6 november.
Klopt.
Dit jaar nog. Eigenlijk lijkt al heel ver geleden, maar het is helemaal niet zo lang geleden. Wat is dan het idee van die nulstand?
Nou, in de algemene zin is het gevoel bij nulstand, dus dat ik eigenlijk de jaren hiervoor heel erg het gevoel had dat hele radicale ontwikkelingen plaatsvonden, dat de grond onder mijn voeten verschoof. Ik herinner me nog heel goed de horror van dat ik in de Melkweg was en dat Florida gaat naar Hillary. Oh nee, gaat toch niet naar Hillary. En zo, hoe langzaam. Oh, dat gaat naar Trump, dat gaat naar Trump. Trump is president van Amerika. En het gevoel dat zo ingrijpend is voor de wereld. En dat je eigenlijk ook ziet dat iemand ook eigenlijk de instituten aanvalt. Hè, dus de democratische instituten. En dat je je eigenlijk afvraagt of je zelf in een periode bent beland die ooit heel bepalend in de geschiedenis zal zijn. Mm-hmm. Dat denkt misschien ieder mens. En dat is ook een vorm van hoogmoed. Misschien, maar ik ben de afgelopen jaren steeds dat je denkt, oh jeetje, het is zo erg in beweging. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. En het afgelopen jaar, en daar is die midterms dan wel weer een goed voorbeeld van, ja, die zijn dan ook weer niet dat je denkt, 70% stemt die man tegen Trump. Hè, maar wel overweldigend in absolute aantallen sowieso. En ook in zetels van bijvoorbeeld het huis, stemt dan op de Democraten.
Het huis van afgevaardigden,
ja. In de Senaat verliezen ze dan nipt en verliezen ze wat zetels. Maar dat is zo'n moment dat je denkt, oh ja, die instituten zijn dus best wel sterk. En mensen, ook al wordt dus de hele tijd gezegd, je moet niet geloven wat ze in de vrije pers zeggen. En they are the enemy of the people. En de haatvolle retoriek beklijft dan dus niet dusdanig in de geesten van mensen, zoals wij vaak naar de geschiedenis kijken, als volksmanners aan de macht komen, van als ze eenmaal aan de macht zijn, dan is het downhill from there. En dat gebeurt dan dus eigenlijk niet.
Dus dat is eigenlijk ook het goede nieuws, kan je zeggen, van 2018?
Nou ja, of het echt goed is. Goed impliceert vaak dat er een staat van opluchting is. En dat is dus ook weer niet.
Want het is nulnieuws.
Ik bedoel, tegelijkertijd deze week nog over een kind wat dan gestorven is aan de grens door die nieuwe grenspolitiek. En tegelijkertijd gaat het ook door met het aanvallen van die instituten en het gif spuien in de samenleving. Alleen, het is wel zo dat er dus ook een... Er is ook een tegenstroom. Of er is ook een andere stroom. En die stroom is er ook. En dat vond ik die midterms eigenlijk een goed voorbeeld van. Dat je denkt van, oh ja, waar gaat het eigenlijk heen? Is het nu het begin van iets wat blijkbaar die instituten en onze wereld zo sterk is dat we uiteindelijk toch weer dat wegstemmen? Of niet. Dat kan ook nog steeds. Vandaar dus er is werk aan de winkel.
Vandaar die nulstand.
Ja.
Maar nou iets heel, heel veel vrolijkers. Prins Harry trouwde dit jaar, 2018, met Meghan.
Ja.
Dat is wel echt een blijk van ontspanning, misschien. He, want Harry was, of is nog steeds, een royal. Maar deze Meghan is een dubbelbloed. Ze heeft een zwarte moeder met dreadlocks. En ze is dus gemengd.
Ja.
En die is nou binnen die koninklijke familie getrouwd, in die Windsor-familie.
Ja.
Is dat een blijk van raciale ontspanning? In Groot-Brittannië?
Nou, ook daarbij, waarom het me zo intrigeerde, dat is om meerdere redenen. Allereerst dus ook weer gekoppeld aan die nulstand, dat je eigenlijk de Brexit een voorbeeld was, waarbij eigenlijk in de analyse heel erg wordt gezegd, ja, de xenofobie is terug en de Britten willen grenzen naar binnen en tegen. Dus de raciale spanningen komen eigenlijk weer omhoog. En dat is natuurlijk ook een hot topic. En daar is ook op heel veel vlakken in onze samenleving strijd over. Maar ik vond het zo'n mooi symbolisch moment dat je dan gewoon, ja, Meghan is dan een dubbelbloed. Die trouwt dan met echt nou, de grootste ginger die er is. Prins Harry, royal. Je ziet die kerk. Honderden jaren bestaat het instituut al. Klassieker en traditioneler dan dat krijg je het niet. Nou, zijn moeder of zijn schoonmoeder is dan een vrouw met een gigantische rasta, afro. En zij zitten daar dan in die kerk met prins Charles. En op een gegeven moment komt dan ook die zwarte priester, Michael Curry.
Die zoveel indruk maakt.
Ja, die echt, zoals je dat ook... Volgens mij alleen zwarte priesters dat kunnen. There's a power in love. En die begint daar een verhaal te houden over de kracht van liefde in de kerk van Groot-Brittannië, waar die twee mensen eigenlijk gewoon met elkaar mengen en ook eigenlijk they don't care daarover, weet je wel. Dus die, er wordt heel veel gezegd van we gaan terug naar het verleden, terug naar die eigenlijk die raciale tegenstelling. Maar eigenlijk daar op dat moment zie je dat zelfs in zo'n klassiek instituut er eigenlijk er juist aan voorbij gaan. En dat vind ik dus hoopvol. Ik vond die speech van Michael Curry ook echt fantastisch.
Dat zo heet hij, die dominee, toch?
Michael Curry. Als ik dat nog niet had gezegd. Ja. En ik vond het gewoon heel, heel hoopgevend. En tegelijkertijd dus ook weer daar een soort tegenstroom. Tegen iets wat je aan de andere kant
hebt. Ik vind die nulstand van jou, vind ik goed, ja, mooie vondst. Ik ben zelf een beetje pessimistischer. Dat is misschien natuurlijk ook, dat is mijn vak, om dat ook bijvoorbeeld al te zijn. Want als ik zie, gelukkig hebben we die voetbalmetafoor verlaten. Hè, dus
en die wil je het niet meer over hebben.
Nee, dan gaan we het gewoon, ook, nee, gaan we gewoon helemaal
de wederopstanding
doen.
Van het Nederlands elftal is wel ook een wezenlijk onderdeel hoor van die nulstand.
Oké, nou heb je nou genoemd wederopstanding van het Nederlands elftal.
De panenka van Depay, ook goed, een prachtig moment.
Maar ga toch even door op jouw metafoor inderdaad. Kijk, ik heb het gevoel dat zelfs als het 0-0 is, oké, je mag het zeggen, maar dat het vervelende is dat de scheidsrechter de wedstrijd al lang heeft verlaten. En met scheidsrechter bedoel ik natuurlijk Amerika, het morelere Amerika dan Trump.
Maar daarom zeg ik dus ook niet 0-0. Daarom zeg ik dus ook nulstand. Ja. Want een nulstand gaat ervan uit dat er een stand is waarvan je niet goed weet waar die naartoe leidt. En dan bedoel ik dus nulstand in de zin van in de wereld. Dus niet in de wedstrijdachtige zin. Nee. Maar een moment waarop ik ook niet per se oneens ben met jouw pessimisme. Ik denk ook niet dat dat ongerechtvaardigd is. Net zoals dat optimisme misschien ook niet gerechtvaardigd is. Het is meer zo, juist hoe krijg ik er greep op? Als je aan de ene kant ziet dat er ontwikkelingen zijn die eigenlijk best wel hoopvol zijn, en dat het helemaal niet zo is dat we nu heel snel down the drain gaan. Dat er dus ook heel veel dingen de richting op bewegen waar je eigenlijk misschien wel van hoopt dat die opgaat. En tegelijkertijd is die andere kracht er ook. En die is ook zijn werk aan het doen.
Ik ben zo bang voor al die internationale verdragen die Trump eenzijdig opzegt. Dat zijn toch de verhoudingen in de wereld die wij per verdrag of bij multilaterale verdragen hadden geregeld. En dat is natuurlijk wel op losse schroeven komen te staan.
Zeker.
Niemand weet hoe dat uitpakt. Maar dat is mijn angst.
Nee, maar dat is denk ik ook een terechte angst. En daarom is het dus ook niet van, goh, eindelijk weer een nulstand na twee krankzinnige jaren. Nu kunnen we weer achteroverleunen. Nee, het is juist ook een aansporing om zelf wel dus te zien dat er dus tegenstromen kunnen zijn waarmee je daar iets tegen inbrengt. En dat zijn dan niet eens de tegenstromen waarbij je de hele tijd gaat zeggen hoe slecht die Trump is, want dat is ook zeer ineffectief, hebben we gemerkt. Maar dat je eigenlijk op je eigen manier je idealen en je blik op hoe dingen zouden moeten gaan probeert te verwoorden en probeert uit te dragen en daar mensen in probeert mee te nemen. Zoals die Ocasio-Cortez in Amerika, nu een jongste congreslid, vrouwelijke congreslid ooit. Zij heeft het over de nieuwe
Democraten.
Ja. En zij heeft het over een nieuw Green Deal bijvoorbeeld. En nu blijkt dat gaat er dan over een navolging eigenlijk van de oude New Deal van Roosevelt, hoe je duurzaamheid, wat ook hier met dat klimaatakkoord weer bijvoorbeeld ontzettend veel weerstand oproept, hoe je dat nou moet verbinden aan iets economisch, iets sociaal-economisch, waardoor dus eigenlijk heel veel mensen ervoor zijn.
Ik kijk ook even naar jou, Emma Lucie. Wat is jouw vooruitblik, want daar zijn we nu mee bezig, vooruitblik voor 2019?
Op persoonlijk vlak of breder?
Zo breed als je maar wil.
Ik vond, je had het al eerder over aardverschuiving en dat voelde ik enorm afgelopen jaar. En het jaar was zo onrustig. Dan ga ik toch weer terug naar het activisme. Jerry Afrië die op de tweede rij zit. Nou, de Zwarte Pieten discussie.
Je bedoelt op de televisie toen, ja.
Precies. Ik denk ook aan de columnisten Shara Noorhussen en Clarice Cargard. Die zijn opgestapt omdat ze een lading racistisch en
van Trouw.
Ja.
En het Handelsblad.
Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat is duidelijk. En ja, er is zoveel aan het verschuiven. En mensen proberen hun een plek in te nemen. Een ruimte te creëren. En ik hoop gewoon dat er ook rust zal zijn om meer in de samenleving, meer tijd voor bezinning. Dus dat, misschien moet er wel stiltekamers worden gecreëerd. Of wat ook, maar dat die stilte...
Je hebt dat beroemde stuk van John Cage, die Amerikaanse moderne componiste. 3.33, oh, ja. Het is gewoon 3 minuten 33 stilte. Ja. Als wij dat nou eens vaak in ons programma zouden gaan draaien, dat zou misschien iets zijn.
En dan nadenken waarom mensen dus zo strijden.
Ja, dat is grappig. Ik hoor eigenlijk twee verhalen. Maar je hebt aan de ene kant radicalisme, of de mogelijkheid daarvan, of de noodzaak misschien in deze tijd. Aan de andere kant heb je het verhaal wat Johan net over had. Het geloof in instituties, dat het toch gaat werken. Dat is iets om aan vast te klampen. En ik vraag me af of het niet twee tegenovergestelde dingen zijn. En als ik dan moet kiezen, dan denk ik toch dat ik zou kiezen voor inderdaad die nulstand. Dat we toch blijven geloven in de instituties. Dat het toch goed zal komen als we maar blijven geloven in democratische principes. En aan de andere kant is dat niet misschien genoeg.
Nou, je moet er wel wat voor doen. Dus ik denk ook dat het in die zin niet haaks op elkaar staat. Ik bedoel, als je dan kijkt naar de geschiedenis en zeker ook in het activisme. Je hebt Malcolm en je hebt Martin Luther King en je hebt het allebei eigenlijk in zekere zin nodig. Je hebt af en toe de steen in de vijver nodig. Dat is niet een kiezeltje in de vijver, dat is een steen. Maar je hebt ook het nodig dat je daar vervolgens op een manier naar kijkt hoe je daar ook mensen weer in mee kunt nemen.
En over de symbolische betekenis van het huwelijk, dat vind ik echt ook heel erg belangrijk. Maar je ziet dat ook doorsijpelen in andere vlakken van cultuur, bijvoorbeeld in film. De diversiteit is enorm toegenomen in films. Niet alleen vrouwen, maar ook zwarte mensen. Dus in die zin, de symbolische waarde van dat soort verhalen is heel...
Nou ja, ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, maar die Megan, she could pass. Hè? Zij kon doorgaan voor blank of voor wit, of hoe je het ook wilt noemen. Ik ben daar niet van. Ik vind het toch heel interessant dat in zo'n oeroud... genitaal vermengd instituut, zo mag je het wel noemen...
toch een beetje het Volendam van Groot-Brittannië, maar zeg.
Het is toch, het komt nieuw vers bloed, zoals dat allemaal zo prachtig heet. En dat bloed is gemengd. Ja. En er komt een Afro-Amerikaans bloed in die lijn terecht. Dat is toch in zo'n huwelijk, in zo'n geval, is het echt symbool. En niet alleen maar om weg te wuiven.
Maar ook wat ik eigenlijk probeerde te zeggen, misschien leg ik dat dan ook niet goed uit hoor. Maar in die voorbeelden die ik noem, en of het nou de wederopstanding van Oranje is inderdaad vrij lichtzinnig. Maar dat huwelijk of die instituten... het gaat ook niet zozeer om een soort politieke stand van... oh, het midden, dat lijkt het misschien ook te zijn in nulstand. Ja. Maar het is voor mij, juist als je ziet dat het niet... Dat er verschillende golfbewegingen zijn. Hoe krijg je daar grip op? En dat is eigenlijk een uitnodiging en een aansporing om vervolgens heel erg je best te doen dat die dingen dus de goede kant op bewegen. Die mogelijkheden liggen er dus wel.
Het is niet passief bedoeld wat je
aan zegt. Het is niet zo van passief zitten. Van oké, nou nulstand, toedeledoo.
Nee, maar we kunnen er zelf iets aan veranderen. We gaan naar muziek. We gaan luisteren naar David Bowie. En dat is niet helemaal toevallig. We gaan luisteren naar het nummer This Is Not America.
Little piece in me will die. This is not a miracle for the
Dat was David Bowie met het nummer This Is Not America. Je luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. Met vanavond de verhalen van filmjournalist Gaby Keizer, documentairemaker Emma de Suy en theatermaker Johan Frets. We hebben het gehad over blinde ambitie, over de nulstand van 2018. En we hebben Emma de Suy horen vertellen over haar dementerende grootmoeder. En dan heb ik nog een aanvulling, een kleine aanvulling zo op het einde van het programma, aan het einde van het jaar. Terugkijken op het voorbije jaar, dan kijken we als het ware door een omgekeerde verrekijker. Want van ver weg, dat zie je eigenlijk niet zo goed. En dichtbij zie je eigenlijk veel te goed. Het is een omgekeerde verrekijker. Die algemene journalistieke gebeurtenissen, als je daaraan terugdenkt, dat gaat nog wel van tot de laatste maand, misschien nog de laatste 2 maanden. Nou ja, nu het zeg, ja. Maar bijvoorbeeld februari 2018, dat is zonder die beroemde lijstjes en archieven waar jij in zat, Johan Frets, is eigenlijk al meteen gehuld in duisternis. Daarom laat ik het verleden beginnen bij gisterochtend. De Belgische Standaard was de eerste krant die ik zag, de Belgische krant dus. En die zei over Trump, de dood, dat zei Trump namelijk zelf, de dood van die kinderen aan de grens met Mexico, dat is enkel en alleen de fout van de Democraten. Het kan altijd weer nog cynischer, nog manipulatiever dan je dacht. Een jaar Trump, en daar zijn we het hele jaar mee bezig geweest, 2018, is ook het jaar van het onvoorstelbare voorbij. Iets wat er in mijn geheugen meteen uitsprong was de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Gaby Keizer noemde het ook. Vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul op. Wat weet u nog zo uit je hoofd welke maand dat ongeveer was?
Oktober, dacht ik.
Wauw, is goed. Ja, ik had het alweer ergens anders geplaatst in de tijd. Zo snel gaat het. 2 oktober 2018. Waar hij dus, die Jamal Khashoggi, als Saoediër zijn echtscheidingspapieren kwam regelen om een nieuw leven te beginnen. Hij wilde opnieuw trouwen. Nu is het ongeveer al duidelijk dat Khashoggi, die niet koninklijk was, dus niet bij de Saoedische koninklijke familie behoorde, maar wel echt deel uitmaakt van de Saoedische elite, dat die man door een team werd gefolterd, dat die vingers zijn afgehakt, dat hij onthoofd is, dat het lichaam in stukken is gezaagd en dat hij is verdwenen in een zwart gat. Die man begon dus een nieuw vermoord leven. Het is heel cynisch. En alles aan die zaak is onvoorstelbaar cynisch. De ontkenning van de kroonprins Mohammed bin Salman, hè, die zei, niets mee te maken, weet van niets. Het rapport van de Amerikaanse CIA, waarin heel erg duidelijk werd gezegd dat, jawel, Salman had er wel degelijk iets mee te maken. Erdogan, die ineens de Turkse president, die ineens kon presenteren als een mensenrechtenactivist. En Trump, die echt gewoon eerlijk zei van, nou, ik heb even met de prins gepraat. En hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. Dus dat is geregeld. Ik geloof de prins, hè? Ik geloof de Saoedische prins. Ja, dat was voor mij toch wel de meest cynische gebeurtenis uit mijn herinnering zo van het afgelopen jaar. Ja, je hebt natuurlijk de Brexit, die maar dooretterde. De dividendbelasting van Rutte, die bleef wat die was. Nederland nog niet helemaal overgenomen door Unilever. Emma de Suy, je had het er al even over. De strijd om ieders identiteit, van de blokkeervries tot de make-upartiest, of make-upartiest moet ik zeggen. Een mevrouw die donkere schaduwen had aangebracht op een wit gezicht. En ineens waren er heel veel critici die zeiden, ja, maar deze vrouw is bezig met blackfacen. Ze is aan het blackfacen. Je denkt, nou, dat gaat allemaal heel hard. Maar het allermeest van 2018 staat mij toch bij het bezoek van Pieter Hilhorst dat hij me gisteravond bracht. Onverwacht, onaangekondigd. Ik noem hem maar even zo, omdat hij ook zo heet, Pieter Hilhorst. Het is een oude vriend van me. Nog uit de tijd dat ik samen met Anil Ramdas een tv-programma maakte, waar hij ook bij werkte. Pieter Hilhorst is een oud-columnist van de Volkskrant. Hij is even nog wethouder geweest in Amsterdam. En vooral, hij is mijn eeuwig jongere vriend die ik graag mag beleren. Ik wil hem graag altijd de les leren en zeggen en wijzen en vertellen welke woorden die wel die moet gebruiken en welke woorden niet. Dat gebeurt veel te weinig, vind ik. Want ik heb hem bijna het hele jaar niet gezien. En toen ineens kwam hij dus op de proppen. Ik durf dat eigenlijk niet, zomaar bij iemand komen aanwaaien. En ik bewonder ook de moed van Pieter Hilhorst. Je kan natuurlijk zeggen, Pieter is een beetje blind voor sociale conventies. He, dat is ook zo. Want je, meestal bel je even eerst op of een WhatsApp dat jij eraan komt. Of, maar Pieter, eens in het jaar komt hij aan, onaangekondigd. En dat vind ik ook wel heel sterk. Want dat betekent dus dat hij verzekerd is kennelijk van mijn vriendschap. Van de vriendschap van Delano, mijn man die daar zit. En dat hij denkt, nou, dat zal goed gaan. En als dat niet goed gaat, dan zullen ze wel zeggen, nou, dat komt niet uit en dat is ook goed en dan ga ik weer weg. Nou, dat was een hele mooie avond. Wij zaten, mijn man en ik, een heerlijke zin om uit te spreken. Mijn man en ik zaten aan een glas wijn. De bel ging. Wij dachten, ah, het is vast de bezorger van het Handelsblad. En toen was het Pieter Hilhorst. En we hadden nog een flesje champagne in de ijskast. En hij was een beetje als een kerst- en oud- en nieuwkaart die thuis werd bezorgd, Pieter Hilhorst, hemzelf. Dat bezoekje maakte me blij, maar ook een beetje kritisch. Dit jaar gaf ik een serie colleges aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Groene Amsterdammer. En die collegereeks heette Mijn Beter Ik, Ons Betere Wij. We gingen collectief op zoek met de lezers en studenten op zoek naar het goede leven. En dus ook collectief. En wat hoor ik nou de koning zeggen? Onze koning. In zijn kersttoespraak. We moeten niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Ik wil bijna zeggen dat ik het hem heb ingefluisterd. Die reeks die ik gaf, is koninklijk goedgekeurd. Ik heb me dus voorgenomen om dit jaar, 2019, ook bij Pieter te gaan aanwaaien. Minder self-conscious te worden. Minder, ja, maar als ze dat nou eens heel naar vinden. Nee, ik ga geen bord voor de kop krijgen. Ik ga niet blind worden. Maar ik ga minder oogkleppen op hebben. Ik zal met een open blik Pieter tegemoet treden. Mijn goede voornemen. Onverwacht voor de deur van Pieter Hilhorst staan. En desnoods stralend ongelegen komen. Dat is mijn voorspelling voor het nieuwe jaar. Ik ga nu even met jullie terug. Hoe moeilijk is dat inderdaad, Emma de Svier? Ik zei het al, terugkijken. Je ziet dat ik weet echt van januari 2018... als ik die lijstjes niet nakijk, weet ik niks.
Nee, klopt. Nee, ik las ook bijvoorbeeld die Malinese vluchteling in Parijs. Weet je nog dat hij dat kind redde?
Ja.
Oh. Ja, dat was ook nog dit jaar. Ja. Dacht ik, oh ja, totaal vergeten. Ja, dat is moeilijk om terug te kijken. En we kijken natuurlijk liever vooruit, althans... Ja, ik kijk wel liever vooruit.
Ja, dat is ook makkelijker.
Ja.
En ik ga er een beetje een deftige draai aan geven. Want daarvoor zit ik hier tenslotte. Je kan ook zeggen, Friedrich Nietzsche, die al zei van, wat is het nut en het nadeel van de geschiedenis voor het leven? Als je alles onthoudt, kun je niet meer verder. Als je alles vergeet, ben je dom. Maar je moet iets vinden om toch door te kunnen leven. En als je alles inderdaad minutieus onthoudt, wordt dat onmogelijk.
Nee, ik kijk terug en ik moet denken, wat voelde ik ook alweer bij een film die ik in januari zag?
Ja.
En dat kan ik niet meer, maar het is toch belangrijk inderdaad om dat gevoel, anders heeft dat zoveel meer normaal voor mij niets betekend, om dat gevoel vast te houden, om dat gevoel terug te halen. Dus dat betekent, dat is terugkijken voor mij.
En ja, gevoel het moeilijkste om terug te halen.
Ja, maar ja, toch dus vind ik dat waardevol om... Oh ja, ik was bang of ik was verwonderd of wat dan ook. Om dat gevoel terug te halen, dat vind ik terugkijken.
Emma, ik dacht ook nog even aan jou. Ik denk heel vaak aan jou, maar in dit geval in het bijzonder.
Ik ook aan jou.
Dat is heel goed. Nou, je hebt het eigenlijk gehad over... Hoeveel zien we van zo'n dementerende grootmoeder? Hoeveel kunnen we weten? Je hebt heel kort die discussie aangestipt over een aantal zwarte columnisten in Nederland. Naïviteit kunnen we ons eigenlijk niet meer veroorloven, lijkt wel. Vooral wie veel op sociale media zit. Het lijkt wel of je absoluut alleen nog maar enorm paranoïde kan zijn, moet zijn zelfs, als je bijvoorbeeld in al die raciale, sociale kwesties begeeft. Emma de Svier.
Ja, dat klopt. En je kan er ook echt in verzinken. Dat heb ik bij mezelf ook wel gezien. Door mijn documentaire was ik heel erg bezig met ons slavernijverleden. En op een gegeven moment wordt dat steeds kleiner. En dan zie je ook alleen maar... Dan ben je ook op zoek naar mensen die jouw gelijk ook weer beamen. En zo gaat dat door. En dan zit je een beetje in een tunnelvisie. En dat vind ik soms wel moeilijk.
Je krijgt het laatste woord, want we moeten nu... afsluiten. Het wordt steeds kleiner en krapper in zo'n bubbel. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En de grote boze buitenwereld helpt daar in het geheel niet bij. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met documentairemaker Emma Lusvie, filmjournalist Gabi Keizer en theatermaker Johan Frets. Wij zijn er weer over een maand en wel op maandagavond 28 januari. Tot die tijd is er brainwash.nl en is er natuurlijk ook Facebook en Twitter voor discussie. Dan rest mij niets anders dan u een mooie jaarwisseling te wensen en aan te kondigen dat u zo meteen kunt luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken en nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
In het noorden van Friesland is vanavond iemand om het leven gekomen, vermoedelijk door vuurwerk, zegt de politie. Dat was in Morra. Hoe het kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De man die op Schiphol dreigde een bom te laten ontploffen is een Canadees van 51. Na dat dreigement eerder vanavond werd een van de vertrekhallen ontruimd. De man is overmeesterd. De Britten gaan extra patrouilleren in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Steeds meer migranten proberen in kleine bootjes via de drukke scheepvaartroute Engeland te bereiken. En het dodental in de Russische stad Magnitogorsk is opgelopen van 4 naar 7. In de stad stortte vanochtend een deel van een flatgebouw in. Tientallen mensen worden nog vermist.
Langs de lijn met Robert Meder.
Goede oudejaarsavond. Ik zit in het Radiohuis Café, waar iedereen wacht op het begin van 2019. Biertje in de hand, frisje in de hand, bitterballetje, blokje kaas ook nog op tafel. Bij mij aan tafel zit collega Edwin Cornelissen. Dag Edwin, goedenavond.
Goedenavond.
Met jou gaan we de komende anderhalf uur terugkijken op twee grote evenementen. Dat doen al heel veel mensen. Heel veel is er al teruggekeken de afgelopen weken. Wij gaan het op een iets andere manier doen. Want we gaan ons niet focussen op goud, zilver en brons, hè, de komende anderhalf uur.
Nee. Wat die lange baners hebben gedaan, dat weten we allemaal natuurlijk al. Dus ja, we gaan ons echt richten op de sfeer en wat de andere grootheden hebben gedaan dat toernooi.
Ja, je hebt al heel veel grote evenementen gezien. Wij gaan het komende half uur gaan we ons concentreren op de Olympische Winterspelen. En dan zometeen na 10 uur gaan we naar het WK voetbal terug. Even, hoeveelste grote evenement was Pyeongchang eigenlijk voor jou?
Qua spelen was het mijn 8e alweer, ja.
Zo, de knetters.
Ja, dat gaat hard inderdaad.
Ja, is er dan één die eruit springt? Of was dit dan, heeft elke speler weer zijn eigen charme? Dat kan ook natuurlijk.
Ja, dat is het eigenlijk met name. In het geval van Rio, dan zit je in zo'n heel andere wereld. En dan was er ook organisatorisch van alles op aan te merken. En bij Pyeongchang was het allemaal juist weer top geregeld. Dus ja, zo heeft iedere speler wel weer zijn eigen sfeer. Mm-hmm. Aan de andere kant, ja, in Pyeongchang kwam je eigenlijk vrij weinig Nederlanders tegen. En er zijn bijvoorbeeld spelen in Londen geweest waar je erover struikelde. Dus ja, ja. Daar zit dan ook weer een contrast.
Heb je makkelijk kunnen werken in Zuid-Korea?
Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met die organisatie die echt dik in orde was. Dus transport naar stadions was allemaal goed geregeld. Je kon heel makkelijk daar terecht. En ja, ook op het gebied van security en dat soort dingen viel het allemaal best wel mee. Je moest wel door die poortjes heen en zo, maar het ging allemaal op een vrij ongedwongen manier. Dus het was